Welkom bij deze 5e aflevering van de podcast Digitale Zaken op tafel. Bij ICT-projecten en beheer van ICT werken opdrachtgevers en opdrachtnemers nauw samen. Bepaalde vraagstukken komen daarin altijd terug. Bijvoorbeeld de definiëring van de opdracht of de manier waarop een prijs voor een dienst of product wordt bepaald. Doordat er bij ICT eigenlijk altijd sprake is van een grote dynamiek, zijn er ook veel vraagstukken die meer afhankelijk zijn van wat er op dat moment speelt. In deze aflevering gaat Sander van Amerongen, secretaris-directeur van het Adviescollege ICT-toetsing, in gesprek over de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en wat belangrijke punten hierin zijn. Zijn gasten zijn Kees Stuurman, wetenschappelijk adviseur van het Adviescollege, emeritus hoogleraar Information Technology Regulations aan de Tilburg University en voormalig advocaat. Rob Nijman, voormalig Client Relationship Executive van IBM en namens IBM betrokken geweest bij de ICT-branchevereniging NL Digital. En Arie van Deursen, lid van het Adviescollege en professor aan de TU Delft op het gebied van software engineering.
Welkom. We zijn hier te gast bij de faculteit bouwkunde van de Technische Universiteit Delft. Kees, jij bent hoogleraar geweest bij de Universiteit van Tilburg. En je was tegelijkertijd ook advocaat bij Van Doornen. En je hebt een hele hoop samenwerkingen langs zien komen tussen overheid en IT-leveranciers. Wat was daar voor jou zo boeiend aan?
Ja, Sander, het was zeker interessant. Ik denk dat een aantal factoren is waarom die samenwerking, dat snijvlak overheid en ICT, zo interessant is. Als ik kijk naar de overheid, is overheids-ICT direct maatschappelijk relevant. Overheids-ICT gaat over zorg, gaat over welzijn, gaat over veiligheid, et cetera. De overheid heeft ook een enorme schaalgrootte. Het is eigenlijk geen organisatie in Nederland met zoveel gebruikers, cliënten, burgers die aangesloten is. En de overheid is ook uiterst complex. Zeker op het niveau van de centrale overheid zien we een heel ingewikkeld georganiseerd bedrijf. Waar dus ook automatisering een uitdaging is. Daarbij komt die overheid niet altijd heel erg sterk beslagen op het ijs. Er zijn allerlei factoren, daar zullen we waarschijnlijk nog wel over spreken. Wat de overheid toch belemmert, laat ik het zo maar zeggen, in een sterke opdrachtgeverspositie. Die wel echt essentieel is voor een goed IT-project. Daarbij zetten we die overheid in de spotlight. De overheid die moet zuinig met ons belastinggeld omgaan. Die moet transparant zijn, die moet divers zijn, die moet innovatief zijn. En dat allemaal onder het toeziend oog of het vergrootglas van de pers en het parlement. En dat maakt het natuurlijk allemaal niet makkelijker. Nou, dat zijn denk ik een aantal ingrediënten waarom juist die overheids-ICT zo interessant is voor mij.
Nou, dat is een hele pakkende toelichting die je daar geeft. Ik ben meteen geboeid. Rob, hoe luister jij daarnaar? Je hebt meer dan 30 jaar aan de andere kant gezeten van de opdrachtnemers bij een hele grote partij bij IBM.
Ja.
Als jij nou voor jou die afgelopen 34, 35, 36 jaar de revue laat passeren. Wat valt jou dan op? Waar ben jij, misschien mag ik wel vragen, waar ben jij nou het meest trots op?
Het zijn heel veel mooie vragen die je stelt, Sander. Dank je wel. En een deel daarvan zal nog wel even langskomen in dit gesprek. Ik noem één, waar ik nou trots op ben. Misschien aardig. Ik werk niet meer voor IBM. Heb ik met veel plezier gedaan. Niet meer betrokken bij NL Digital. Met veel plezier gedaan. Dus ik zal niet alles uit de kast halen van details. Maar het is leuk om een project te noemen. Van ik denk ruim 10 jaar geleden. Omdat dat raakt aan een paar dingen die we hier gaan bespreken, denk ik. Dat was een winnen van een applicatiebeheercontract, 7-jarig uit mijn hoofd, bij Dictu. En wat was daar nou zo aardig aan? Omdat daar een periode aan vooraf was gegaan waarin we echt wederzijds moeite gedaan hebben, binnen alle kaders die daarvoor zijn, om elkaar te leren kennen. Om te snappen wat nou de behoeften zijn van zo'n overheidsorganisatie. En om echt te kijken om elkaars taal een beetje te leren spreken. Nou, dan verlies je nog steeds de eerste interessante aanbesteding. Dat kan ik me van toen ook herinneren. Maar vervolgens komt er eentje waar je dan toch heel plezierig op langdurige basis met elkaar bezig bent. Dat kan zich dan ontwikkelen dus in meer vertrouwen, in meer kennis van elkaar, wat je in zo'n traject kunt inbrengen, in dit punt. Dat traject is al een tijdje voorbij. En dan ontstaat er weer een nieuwe situatie waarin je toch weer even naar elkaar kijkt. Van zijn er nog meer kansen vanuit zo'n bedrijf om wat te gaan doen? Dan verlies je weer de eerstkomende aanbesteding. Maar nu is er een applicatiediensten-mantel nog net op de markt gekomen. Of net afgerond, hè, waar IBM een van de partijen in is. En dan kun je opeens met, en dat mag ik wel zeggen, met een van de belangrijke klanten van zo'n dictuur, dat is RVO, gaan praten over hoe gaan we nou primaire processen met behulp van verantwoorde AI neerzetten. Nou, dat is dus een langdurig traject wat af en toe stilstaat, wat zich wel kenmerkt door verdieping in elkaars drijfveren, in de manier van zaken doen en werken. En dat is toen heel erg mooi gelopen en ik ben ervan overtuigd dat dat nu ook zo is. Dat raakt aan dat vertrouwen, dat raakt aan elkaar snappen. Dus ik ben trots op hoe dat gelopen is.
En ben je er dan trots op dat jullie hem gewonnen hebben? Of?
Nee, want dat is niet zozeer je vraag. Hè. Het goede nieuws was, ik kon gelukkig kiezen uit een aantal gewonnen trajecten gedurende die 34 jaar. En niet allemaal. Maar ik heb er toch eentje uitgepikt waarin de trots op die relatie, op dat kennisnemen van elkaars business, elkaars overheidscontext en bedrijfscontext, het elkaar goed begrijpen om succesvol met elkaar zo'n project van vele jaren te gaan doen en misschien ook inderdaad wel weer nu voor te sorteren op een vervolg. Ik ben meer trots op die verdieping die dan plaatsgevonden heeft en die kennisuitwisseling.
Helder, dat kan ik goed begrijpen wat je daar zegt. Arie, jij zit natuurlijk in het adviescollege, dat hebben we net geïntroduceerd. Hoe kom jij opdrachtgevers en opdrachtnemers tegen? Hoe kijk je daar tegenaan?
Ja, nou, een aantal punten zijn net genoemd. Eén is de opdrachten van de taken van de overheid zijn heel uiteenlopend. En het staat midden in de maatschappij, maar die uiteenlopendheid maakt het ook heel moeilijk. En daarnaast zijn het allemaal langdurig lopende trajecten. En je kunt die systemen niet uitzetten. Dus je moet in die langdurig lopende trajecten moet je zorgen dat je een goede relatie samen met elkaar houdt om die projecten, om die systemen succesvol in de maatschappij te laten zijn.
Ja, dat is dus heel erg belangrijk, zo'n goede relatie. Rob, als jij nou, je noemde net iets waar je trots op was, omdat je die relatie zo goed had weten te ontwikkelen. Als je nou kijkt naar wat je hebt meegemaakt en de momenten waarop het vast ook wel eens spannend is geweest. Kan je daarop reflecteren wat je dan zag? En dan is het misschien ook wel leuk om van je te horen of daar nog een onderscheid te maken is tussen spannende situaties op het moment dat je bij zo'n grote internationale club werkt of dat je bij een nationale IT-leverancier werkt.
Nou, mijn werkgever voldeed aan een van die signalementen, hè, die je daar verteld hebt. Maar ik ben natuurlijk ook actief geweest vrij lang bij de brancheorganisatie NL Digital. Dus ik heb ook andere zaken meegemaakt. Ik denk vooral dat je met z'n allen wil dat die relatie niet, hè, en ik zeg dat ook waar Kees hier, die zie ik met veel plezier tegenover mij zitten, dat er toch niet een discussie alleen maar over de as, en dat wil jij ook niet, Kees, van het contract gevoerd gaat worden. Hè. Het moet niet te veel gaan juridificeren. Dus je moet ervoor zorgen dat die basis meer dan uitstekend is. Maar je moet ook jezelf verdiepen. Hè. Dat is een beetje wat ik net ook zei in die relatie. Je moet ook voor zorgen dat je een goede governance structuur hebt afgesproken. Dat als er zaken zijn die, hé, je noemt het even, die potentieel spannend worden, dat je dan één of twee andere wegen hebt waardoor je ook, hè, allemaal weer binnen die rechtmatigheid, goed kunt spreken over oplossingsrichtingen. Dat je elkaar niet alleen volgens de letter, maar ook volgens de bedoeling en alle andere zaken kunt begrijpen. Ik denk dat de kern niet zo erg verschilt tussen of je nou een groot of een klein bedrijf bent. Hè. En ook niet of je internationaal of nationaal bent. Waar je als internationaal bedrijf bijvoorbeeld mee moet uitkijken. Dat is dat je niet zegt van, wij zijn een internationaal bedrijf, dat is dan bekend. Wij kennen een geweldig voorbeeld van een overheidsproject ergens heel erg anders. En nu ga ik een beetje overdrijven qua taal, hè, want dat bezig wij niet. Maar je bent gek, Nederlandse overheid, als je dat ook niet gaat doen. Nou, dan krijg je terecht links en rechts, hè, ook weer virtueel op de wangen. Want je moet je dan natuurlijk eerst verdiepen in de bestuurlijke, de politieke deels, maar in ieder geval de cultuur van de overheid hier, los van de technische context. Dus je moet altijd de vertaalslag maken, als je een internationaal bedrijf bent, echt naar de belangrijke, specifieke Nederlandse wensen en eisen. En nou, dat is een valkuil, want misschien doet niet ieder bedrijf dat even goed.
Ja, Kees, hoe luister jij daarnaar?
Nou, met belangstelling natuurlijk, want Rob heeft veel kennis. Ja, en ik denk dat we ook wel, van wat veel punten je zegt, Rob, hetzelfde inzitten. Als je kijkt naar het contract, hè, dan is het vanuit de juristen ook wel eens goed te horen dat de juridificatie zeker niet het hoogste doel is. De belangrijkste functie van een contract is in feite het contractproces. Contract maken. En ik vergelijk wel eens het maken van een contract met kopen van een paraplu. Als je een paraplu koopt, kun je een goedkoper nemen die het niet doet bij storm. En misschien gaat het bevat, dan heb je niks aan. Je kunt beter een goede nemen die als het nodig is je beschermt. En het ideale contract komt in feite niet uit de lade, maar helpt je wel onderweg. IT-samenwerkingen gaan altijd over een langere periode. 3-4 jaar lijkt niet zo lang, maar in de IT-wereld is dat eigenlijk best lang. Ik was vanmorgen bij een project wat meer dan 25 jaar gaat duren. Dat is toch helemaal exceptioneel. Maar ook de kortere looptijden betekent dat de politieke context veranderd is, de technische context, economische context, et cetera. Dat betekent dat een contract ook niet kan voorspellen of moet voorschrijven wat er over, laten we zeggen, 9 of 12 maanden gebeurt. Het zicht is een maand of 6 in veel projecten. Dat betekent dat het contract eigenlijk veel meer een procesmatige component moet hebben. En een goed contract geeft ook antwoord op een aantal vragen. Zoals, what if, bijvoorbeeld. Als het niet loopt zoals je wil, dan de escalatie die Rob al noemde. Gewoon procedures opschrijven, zorgen dat er escalatiekanalen zijn, zonder dat we in formele procedures belanden. Want even kort en goed, als het eenmaal een juridische procedure is, dan gaat het eigenlijk alleen nog maar om het verhalen van de schade. Dan is het project ontspoord en is er alleen nog maar de vraag wie pakt de brokstuk op. Dus een goed contract en goed tijd besteden aan een contract is belangrijk. Doen we dat dan in de praktijk? Volmondig? Nee. Ik zie heel veel gevallen, hè, in de colleges die ik lang heb gegeven over dit vak, vroeg ik altijd studenten wanneer moet contract beginnen. En dan voelden ze al een beetje aan dat het antwoord was gisteren. IT-contracten moeten gisteren beginnen. Wanneer moeten ze klaar zijn? Morgen. Dat kan allemaal niet. En dan heb je ook nog, je sprak terecht Rob over de samenwerking tussen partijen, maar ook binnen partijen zitten er cultuurverschillen. Als je kijkt naar de verschillende afdelingen, aan de verkoopkant heb je sales, et cetera natuurlijk, en delivery, maar ook legal, en ook aan de opdrachtgeverskant. Ook daar moet je zorgen dat die cultuur, dat mensen met elkaar praten en alle disciplines tegelijk optrekken in zo'n proces. En daar kan het contract dan een leidraad zijn om aan de hand van dat contractproces ook zaken te bespreken. En dan zeg ik wel eens, ik hoop dat daar veel waarheid in zit. Alles wat je niet bespreekt tijdens een contractproces gaat wel gebeuren, maar heb je geen antwoord op. En dus een goed contract geeft antwoord op die vragen. En dan is het ook een leidraad die ook niet als een reddingsmiddel uit de lade moet komen, maar als een soort gids om je door zo'n project heen te leiden.
Misschien mag ik daar nog één ding op antwoorden, Sander. Helemaal eens hè, met wat Kees zegt. En ik voeg er graag aan toe dat dus instrumenten die er zijn om tot een goed contract en een goede samenwerking te komen, die zijn er wel. En die worden dus ook niet voldoende benut. Ik put dan even uit mijn ervaring bij de brancheorganisatie. Daar waren instrumenten als ICT-haalbaarheidstoetsen. Er waren instrumenten als marktverkenningen, et cetera. Die gaan niet alleen over de techniek. Hè. Die worden ook niet door sales gedaan, als het goed is, maar door inhoudelijk experts, maar die gaan ook over wat wordt er gevraagd aan contractvoorwaarden. Welke zijn ingewikkeld maar haalbaar voor het bedrijfsleven? Welke zijn nou echt niet te doen? En als je die vraagt, dan krijg je misschien wel niet de beste aanbieders. Al dat soort aspecten kunnen een rol hebben in zeg maar de haalbaarheidstoetsen en de marktverkenningen. En dan ben ik een beetje kritisch op de overheid, want van de velen die ik in mijn omgeving heb gezien, is het zo dat voor een deel van de uitkomsten van dat soort voortrajecten tot contractvorming is wel degelijk iets gedaan. Die hebben hun weg gevonden naar het contract en naar de samenwerkingsovereenkomst. Maar het is ook wel een keer een moedje. Hè? Dat, oh ja, we zijn vergeten om nog zo'n toets te doen. En dan krijg je een paar weken voor de aanbesteding. Dan kun je er niks meer mee doen. Maar dan kunnen we wel een vinkje zetten dat we dat gedaan hebben.
Ja, dus jij geeft eigenlijk aan dat er zo'n markttoets eigenlijk wel een heel belangrijk stap
ja,
is.
Ja, en hoe die heet maakt mij niet uit.
Contractproces, zoals Kees dat noemt.
Ik denk dat dat op heel veel gebieden heel erg te benutten zou moeten zijn. Ja.
Hey, Arie, hoe... jij hoort dit nu zo. Je hebt een aantal trajecten gezien bij het adviescollege. Van projecten die ook met contracten werken. Wat is jouw indruk van de kwaliteit van de contractprocessen?
Nou, dat vind ik eigenlijk nog best moeilijk iets te zeggen. Maar stel je hebt het perfecte contract. Hè? De legal mensen doen hun werk, ze doen het goed en er staat het beste contract ooit heb je getekend. Vervolgens zul je dat wel moeten naleven, daar zul je mee aan moeten werken. En als er tegenslagen zijn die je keurig hebt voorzien in je contract, zul je dan wel daar iets mee moeten doen. Dan moet je dat durven benoemen. Dus dan moet je zeggen van, ja, ik zie hier vertraging optreden. Maar wat wij vaak zien in onze toetsen, is dat mensen dat helemaal niet willen zien of niet durven zien of dat niet durven te bespreken. En dan een soort wishful thinking of ongefundeerd optimisme. Ja, en dan heb je wel het contract, maar dan doe je er niks mee en dan loopt het allemaal uit. Dus,
ja, dat is een heel belangrijk punt, Arie, want dan heb je het ook over contractmanagement. Het maken van het contract is één. Ook goede contracten verdwijnen dan vaak in de lade. En dan krijg je twee werkelijkheden. Eén in het contract beschreven, een handleiding hoe het verder moet. En het echte bestaan. En zeker als er dan echte problemen ontstaan, ja, dan blijkt er een delta tussen de realiteit en het papier. Nou, dat draagt natuurlijk niet bij aan die goede samenwerking. Dus contractmanagement is belangrijk. En het gekke is eigenlijk dat het ook belangrijk is om elkaar scherp te houden. Eigenlijk wens je bijvoorbeeld de overheid een strenge leverancier toe. Die zegt, we zouden dit doen, nu moet je het ook doen. Of we zouden dit gaan doen, jij zou je voorbereid hebben. Dat is niet goed genoeg. Dan ga ik niet verder. Nee, dan stop ik. Dus ook weer een stukje eigen verantwoordelijkheid die de industrie misschien nog beter kan oppakken. En die overheid moet zich dan ook beter voorbereiden. Maar dat gaat ook allemaal terug naar kritisch naar jezelf kijken. En inderdaad dat contract kritisch volgen. En als het niet goed is, aanpassen binnen de grenzen die daarvoor zijn.
En misschien dat laatste wat je zegt, dat voorbereiden ook door de overheid. Dat vind ik een hele interessante. Hè? Want het is nu eenmaal zo dat niet alles wat je tegen kunt komen staat in dat contract, Arie. Dus het leren, je mag van een leverancier verwachten dat ze de overheid begrijpt. Hè? En de inhoud van wat er verwacht wordt. Je mag ook van de overheid verwachten, en dat gebeurt toch ook niet voldoende altijd, dat ze snappen van, goh, die ICT-wereld is zich aan het ontwikkelen. Er zijn smaken. Hè? Ik ben een paar jaar geleden, en toen was die wereld toch ook al heel anders. Toen kwam ik iemand tegen die bij het begrip cloud een heel eenvormig begrip had. Terwijl die hele ICT-industrie al zodanig is dat je die zogenaamde big tech platformbedrijven hebt. Je hebt andere cloudleveranciers. Je hebt bedrijven die zich met hybride cloud bezighouden. Hè, wat voor de overheid natuurlijk heel belangrijk is. Een deel van je sensitieve data in het eigen datacentrum en die cloud daar boven voor anderen. Als je dat weet, hè, en gelukkig weten steeds meer mensen dat, dan kun je die vraagstelling ook veel beter articuleren in de aanbesteding die leidt tot dat contract. Ja. Maar dat is een lange weg geweest voor redelijk wat inkooporganisaties, de goede niet nagesproken. En dan krijg je toch ook, ja, dan kun je elkaar beter vertrouwen, dan weet je wat je hebben wil, dan kun je dat vragen, dan vallen de partijen die je niet wil, die vallen af. Dat is de kennis van de overheid die van de markt nodig is.
Ja, maar de partijen. Dan hoor ik je zeggen, de overheid. Maar de overheid is natuurlijk eigenlijk ook niet één organisatie. Nee. Hè? Dus ik zou me ook kunnen voorstellen dat er, wat jij zegt, heel sterk speelt voor de wat grotere overheidsorganisaties. Maar er zijn natuurlijk ook veel kleinere organisaties die soms voor hele grote IT-uitdagingen staan. En daar een leverancier voor moeten inzetten. En dan eigenlijk niet de schaal hebben om dat goed aan te sturen.
Ja.
Wat zouden die overheden moeten doen om daar tot betere samenwerking mee te komen?
Ik denk dat je daar een heel terecht punt maakt. Hè? En hier wreekt zich het in wat mij betreft positieve zin, dat ik vooral met het Rijk te maken gehad heb in mijn eigen praktijk. Als je nou naar gemeenteland kijkt, of je kijkt naar andere, nou, er zitten ook hele grote organisaties bij. Er bestaan natuurlijk allerlei verbanden, hè? Of je nou naar de VNG of naar andere kijkt, waar in ieder geval ook een deel van kennisverzameling plaatsvindt. Hè? Het zal volstrekt niet goed zijn, denk ik, als je als kleinere gemeente zomaar de markt op zou gaan om een bepaalde vraag te stellen over een ingewikkeld onderwerp. Ja, dan moet je toch met elkaar en met die industrie op een andere manier in een wat collectiever verband in gesprek gaan. Heel verstandig punt en ik denk dat daar veel aandacht voor moet zijn.
Hoe zou je dat in contractuele zin kunnen oplossen?
Ja, ik denk eigenlijk dat het belangrijkste oplossing hier voor het contract ligt. Ja. Want als je als de casus die Rob schetst, versta ik zo, die zegt ja, en jij ook noemt Sander, een kleine opdrachtgever. Ook een kleine opdrachtgever, die kan, ook al sprake is van een heel vriendelijk partnership, kun je nooit als zwakke partij met een andere partij in een partnership tot goede resultaten komen.
Helemaal eens.
Dus je moet eigenlijk een soort, ja, een nulniveau tenminste hebben, een startniveau. En als kleine overheid is dat lastig. Nou zien we dat soms, zeker op gemeenteland, zien we samenwerkingen. Rigoverit is daar een voorbeeld van. Dat zijn de grote gemeenten, maar ook regionale samenwerkingsverbanden zien we daar. Op het niveau van de Rijksoverheid ligt natuurlijk wat anders. Dat zijn toch wel meestal onderdelen met een behoorlijke slagkracht. Maar daar wreekt zich wel een aantal zaken. Dus dat voortdurende gebrek aan eigen ICT-kennis bij de overheid. En dat is om meer reden is dat een groot probleem. Ook betekent dat dat er geen echt geheugen is. Losse flexkrachten komen en gaan. Waardoor in zo'n organisatie ook die kennis niet beklijft. En een volgende keer bij zo'nzelfde uitdaging eigenlijk weer dezelfde fouten worden gemaakt. Dus ik denk dat de overheid ook echt veel meer eigen ICT-kennis moet hebben. Daarnaast is het van belang, en ook om die kleinere organisaties te beschermen, is een veel strakkere sturing. Ik weet dat het een gevoelig onderwerp is, ook op rijksniveau. Maar ik denk toch dat het huidige stelsel veel te veel vrijheid laat, ook tussen ministeries, om eigen keuzes te maken. En als je kijkt naar schaalgrootte, dan hebben we het over een kleine gemeente die met de grote ICT-markt gaat interacteren. Maar de Nederlandse overheid is ook klein, als je kijkt naar de grote spelers. We zien steeds meer dat ook de Nederlandse overheid, als ze niet alle krachten bundelt, eigenlijk niks voor elkaar krijgt in die internationale markt. Dus de Nederlandse overheid is gewoon te klein om die differentiatie voor te laten bestaan. En dan mogen de teugels wat mij betreft veel strakker worden aangehaald. Dat zal niet alle problemen oplossen, maar wel kan het bijdragen.
Kan je je daarin vinden, Arie?
Zeker. En er is misschien nog een ander punt. En dat is, om een IT-project tot een succes te maken, moet het top of mind zijn bij de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Gezamenlijk moeten zij de urgentie voelen en dan kan het ook prima succesvol zijn. Maar de overheid heeft wel heel veel dingen aan zijn hoofd en is makkelijk afgeleid. En wat wij vaak zien in onze toetsen is dat de overheid helemaal niet die topprioriteit aan zo'n project geeft, al zeggen ze van wel. En daardoor gaat zo'n project een beetje zwabberen. En daardoor gebeurt het ook weer dat de opdrachtnemer dat laat gebeuren of dan een beetje meezwabbert. En zo komen we helemaal nergens. Dus top of mind moet het zijn.
Dat helder beeld. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat het soms niet zo makkelijk is voor opdrachtgevers. Want die hebben te maken met een situatie dat ze nu in de cloud gegevens moeten doen, waarbij ze onzekerheid hebben van, heb ik nog wel controle over die gegevens? Of dat er leveranciers, dat daar van alles mee gebeurt. Dat ze taken afstoten of andere bedrijven opkopen, dat je niet meer weet waar je ding staat. Dus dat je met best wel, op het moment dat je samenwerking aan wil gaan, eigenlijk met een aantal onzekerheden zit die je beheersbaar moet krijgen. Kunnen jullie daar nog ideeën over hoe je dat goed doet?
Nou ja, het lijkt bijna, hè, en nu ga ik, dat doe ik veel vaker, de overheid verdedigen, alsof de overheid zo naïef zou zijn dat ze een contract of een samenwerkingsverband afsluit en vervolgens gaat nadenken over, wat had ik eigenlijk allemaal moeten regelen? Ik word mij overvallen. Waar is de data, hè, die ik aan een bepaalde leverancier toevertrouw, et cetera, et cetera. Dit zijn nou typisch dingen. En dat haakt een beetje aan, Sander, bij dat onderwerp wat ik net bij het vorige termijn even neerzette. Je moet ook weten met wie je in zee gaat. Je hebt een concrete vraag als overheid. Voor een deel van jouw vragen maakt die positie van de data misschien wat minder uit, omdat die openbaar is of noem maar op allemaal. Van anderen wil je heel erg goed geregeld hebben dat die bij jou op eigen gebied is, of in ieder geval in een vertrouwde overheidsomgeving. Dus dat begrip vertrouwen zou ik graag handen en voeten willen geven, doordat de overheid zich daar tijdig in verdiept heeft. En daar kan de industrie natuurlijk een rol in spelen. Want die ICT-wereld is niet zo grofkorrelig als die in sommige ogen wel lijkt te zijn. Maar die is fijnmazig, er is keuze te maken. En die keuze kan heel positief een antwoord geven op de vraagstukken die je neerzet. Heel ander punt nog even over, hè, belangrijk waar we het net even over hadden. Dat ging toch over kennisdeling en hoe moet de overheid nou zelf die kennis bewaren. Ja, ik ken toch een aantal hele positieve voorbeelden. Of het nou radio is, hè, als Rijksacademie. Digitalisering en informatisering overheid. Er zijn innovatie-ecosystemen. Natuurlijk heeft de ABD heeft daar een rol in. Het is ook weer zo, denk ik, Kees en Arie, dat die kennis die daar zit, en dat zijn toch organisaties die ook naar de markt kijken, hè, kijken wat daar te halen en te doen valt. Ik heb het idee dat er heel veel kennis in gestopt wordt in dat soort omgeving. Maar ik weet niet of er wel voldoende uitgehaald wordt ter voorbereiding van de zaken waar we het hier over hebben.
Helder. Ja. We zijn bijna bij het einde van de podcast gekomen. Kees, ik wilde jou nou eigenlijk nog even vragen. Heb jij, als jij nou nog heel beknopt tips hebt voor overheden en ook voor IT-leveranciers, zou dat heel beknopt...
Dat is een hele gewaagde vraag. Beknopte oplossingen voor dit ingewikkelde probleem. Nou, er zijn in ieder geval twee steekwoorden die ik heel belangrijk vind. Dat is een sterke opdrachtgeverschap, een sterke opdrachtnemerschap. Kennis en kunde. Je moet weten wat je wilt en je moet zelf wat kunnen. En daarnaast die wendbaarheid. Ik denk dat we in een uniek dynamisch context opereren. Technologisch, economisch, geopolitiek. En dat betekent dat je niet kunt voorspellen wat er over de komende jaren gaat gebeuren. Zorg dat je wendbaar bent. Nou, daar zou ik nog wat langer over kunnen praten, maar dan moet de opname veel langer worden.
Dankjewel, Kees. Rob, heb jij hier nog wat laatste?
Ja, dus nou ja, daarom ga ik me korter houden. Ik ben het eens met alles wat Kees gezegd heeft. Ik denk dat het goed is om toch die onderlinge kennisdeling ook, en dan bedoel ik richting de markt en de overheid, maar ook horizontaal binnen de overheid, om daar wat tandjes bij te zetten. Zodat je beter geëquipeerd aan de start komt. Niet alleen via dat belangrijke contract, maar ook via de context die je dan allemaal zelf beter begrijpt voor de projecten die je dan gezamenlijk gaat aanpakken.
Dankjewel. Arie, ja, tenslotte, hoe heb jij naar deze podcast geluisterd? Wat zouden we hiervan moeten leren?
Het laatste woord hier was gezamenlijkheid. En ik denk dat dat de sleutel is. Dat je die projecten inderdaad als... Je moet nadenken over het gezamenlijk succes dat je wil bereiken. Maar ook samen verantwoordelijkheid durven nemen als het dan misgaat. En daar dan echt iets aan doen. Dus je verantwoordelijkheid nemen, gezamenlijk.
Dank jullie wel.
Dit was de vijfde podcast van het Adviescollege ICT-toetsing. Binnenkort komt er een nieuwe podcast waarin het Adviescollege mensen uit de praktijk van beleid en uitvoering bevragen over hun IT-aanpak en dilemma's die ze daarbij tegenkomen. Daarbij gaan we op zoek naar goede voorbeelden en lessen om met elkaar te delen. Bedankt aan iedereen die aan deze podcast heeft meegewerkt achter de schermen en de muziekcompositie en uitvoering is gedaan door Marco Raaphorst. Graag tot een volgende keer!